Het is zo mooi om hem te mogen kennen. Hem te mogen kennen voor wie hij werkelijk is. Zijn natuur, zijn karakter. En vanochtend zullen we het daarover hebben. Het kennen van God. En we zullen het vooral praten over het kennen van God in de context van het bekendmaken van God. Want dat is, en we hebben het vanochtend alweer gehoord van Peter, een van die vier pijlers waarop deze gemeente gebouwd is. Wij zijn gericht op de grote opdracht. En die grote opdracht, daar zullen we het over gaan hebben. We zullen het vanochtend gaan hebben over het kennen van God, zijn waarheid, en dat allemaal in de context van evangelisatie. Oh, jullie blijven allemaal zitten. Ja, ik wacht even om wat ruimte te laten. Ik dacht, misschien gaan nu alvast wat mensen koffie drinken. Al valt dat hier wel op tegenwoordig. Of ook als je de kerk al zou verlaten, dan valt het ook een beetje op. Maar jullie zitten allemaal nog, dat is mooi. Ik maak natuurlijk dit grapje. Niet omdat ik sommigen van jullie persoonlijk viseer. Of omdat ik weet dat misschien sommigen van jullie niet van evangelisatie houden. Maar wel maak ik dit grapje omdat ik weet dat bij heel veel gelovigen, bij heel veel volgelingen van Jezus, dit niet het meest favoriete onderwerp is. Maar waarom dan niet? Zegt het hele bekende spreekwoord dan niet, waar het hart van vol is, loopt de mond van over? Zou het dan niet zo moeten zijn dat wij constant de hele tijd over Jezus praten? Want dat is toch waar ons hart vol van is. Vaak zie ik dat er meerdere redenen kunnen zijn waarom we als gelovigen vaak niet zo bezig zijn met het letterlijk uitdragen van ons geloof. En dit is heel algemeen gesproken. Misschien zegt u, nee hoor, ik sta op de eerste rij, dus het is heel algemeen wat ik nu zeg. De eerste reden dat we vaak niet zo met evangelisatie bezig zijn, is dat we gewoon simpelweg niet weten hoe. Hoe begin je nu een gesprek over Jezus tegen bijvoorbeeld een wildvreemde? Of ook over mijn werk of op school. Hoe kan ik uiteindelijk over Jezus praten? Maar daarnaast hebben we heel vaak een beeld bij evangelisatie wat misschien niet meer zo past bij deze tijd en bij deze huidige samenleving. Misschien hebben we een beeld bij evangelisatie waarbij we iemand zien staan op een kistje op het midden van een groot plein met een Bijbel in de hand en dan letterlijk tientallen of misschien wel honderden mensen tegelijk aanspreken en het woord van God verkondigen. Maar daarnaast kan het ook zijn dat we een soort druk ervaren als we denken aan evangelisatie en dat we denken dat een gesprek pas succesvol is geweest als daar ter plaatse iemand dan zijn leven aan Jezus geeft. Wel, over al deze aspecten, deze drie aspecten, zullen we het vanochtend gaan hebben. Een paar weken geleden waren Ingeborg en ik samen met ons gezin bij Jeugd met een Opdracht in Amsterdam, waar we een heel groot werk hebben die uitreikt naar de bewoners van Amsterdam, de toeristen. Maar ook hebben we een heel groot werk in het centrum van de Rosse buurt van Amsterdam. En 's ochtends, we waren met onze studenten van de DTS, de Discipelschap Trainingsschool. 's ochtends werd er lesgegeven over evangelisatie. 's middags werd er de straat opgegaan om mensen over Jezus te vertellen. En toen dacht ik aan een boek dat ik ooit eens heb gelezen van Floyd McClung. Misschien ook wel bekend bij sommigen van jullie. Floyd McClung was een van de oprichters van Jeugd met een Opdracht, terug in de jaren 70. En hij heeft een aantal boeken geschreven, waaronder een heel mooi boek over het vaderhart van God. Maar ook schreef hij een boek en dat heet Werken voor God bij de duivel op de stoep. Een boek dat zich afspeelt, het verhaal van het boek speelt zich af in het midden van de jaren 70. En dat gaat over het ontstaan van Jeugd met een Opdracht in Amsterdam. Ik heb het boek meegenomen. Ook het boek is best al wat oud. Maar ik lees even in de context van evangelisatie een klein stukje voor uit het allereerste hoofdstuk van dit boek. De dikke bijtende rook van een tiental toortsen vermengde zich met de invallende schemer terwijl een sombere rouwstoet langzaam voortbewoog langs een van de smalle grachtjes van Amsterdam. Rouwende mensen volgden plechtig een grote zwarte doodskist, gedragen door 6 somber kijkende mannen. De rouwstoet ging langzaam een van de gebogen bruggetjes op en daar hielden ze stil en lieten ze hun kist zakken. De zwijgende, rouwende mensen gingen rondom de kist staan en meteen verdrong zich een menigte toeschouwers om hen heen. Waarom was de begrafenis zo laat in de avond? En hier in het hartje van de rosse buurt van Amsterdam? Waar gingen ze naartoe? Waar waren ze naar op weg? En waarom bleven ze hier stilstaan? Pooiers, prostituees, drugsdealers, voorbijgangers en groepen toeristen bleven staan en keken vol verwachting toe. Het toeteren van de auto's en de boze kreten van de haastige taxichauffeurs lokten verscheidene van de prostituees in de 4 verdiepingen hoge huizen naar de ramen van hun piepkleine kamertjes. Toen er een paar 100 mensen te hoop waren gelopen, waarbij de normale gang van zaken totaal verstoord werd, stapte ik bovenop die zwarte kist en begon de herrie onderbrekend de menigte toe te spreken. Waarom gaapt u deze meisjes zo aan? Vroeg ik, terwijl ik naar de praktisch naakte meisjes wees die achter smoezeligende, met neon verlichte ramen zaten. Waarom behandelt u hen zo? Het doet er niet toe wat zij doen. Waarom loopt u hier de etalages van de buurt te bekijken? En daarna vertelde ik hun dat de begrafenis voor hen was. Voor iedereen die had toegelaten dat iets van zichzelf afstief in Amsterdam. Evangelisatie in het jaar 1973. In het midden van de rosse buurt, centrum Amsterdam. Wat moet dit een schok geweest zijn voor, zoals hier staat, de tientallen, de honderden mensen die hier stonden te kijken. Zoals ik al zei, een paar weken geleden liepen wij met ons gezin en met de DTS van Jeugd met een Opdracht ook door deze buurt. En alhoewel het nu nog steeds niet de meest fijne buurt is om doorheen te wandelen, was het natuurlijk in de jaren 70 nog veel erger. Criminaliteit, prostitutie, alles wat eigenlijk, zouden we kunnen zeggen, het daglicht niet kon verdragen, was toch zichtbaar op deze vierkante kilometer. En dat is dan het moment waarop deze man, Floyd McLung, op het midden van die doodskist gaat staan en het evangelie gaat prediken. Het brengen van, het evangelie in een context die in die tijd en in die maatschappij, maar ook op die plek, enorm relevant was. Mensen waren namelijk op zoek. Mensen, hippies in die tijd, van na mijn, voor mijn tijd. Hè. Er zit een aantal misschien nog in deze zaal die deze tijd hebben meegemaakt. Maar de hippies in die tijd die kwamen naar Amsterdam om op zoek te gaan naar de waarheid. En dat is dan vaak het traditionele beeld dat wij hebben bij evangelisatie. Maar als ik dan nu de vraag zou gaan stellen wie zich daar comfortabel bij zou voelen, of als ik de vraag zou stellen wie zich daartoe geroepen zou voelen, dan denk ik dat er misschien een paar, maar niet heel veel handen de lucht in zullen gaan. En als dit dan het beeld is dat we hebben bij evangelisatie, dan zouden we heel snel de deur dicht kunnen doen. En dan zouden we kunnen zeggen, evangelisatie, dat is niets voor mij. Hiertoe zijn anderen geroepen. Oké, als anderen hiertoe dan zijn geroepen, waar zijn wij dan toe geroepen? Want we hebben net gehoord, en dat weten we, wij als gemeente zijn ook gericht op de grote opdracht. Als wij niet geroepen zijn om met z'n allen op een kist te staan, wat is dan ons aandeel in het grotere geheel? Laten we even kijken naar wat Jezus daarover zegt in Matteüs 28. Die hele bekende verse waar natuurlijk de grote opdracht is op gebouwd. Matteüs 28 gaan we lezen vanaf vers 19. En daar staat dit. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En, zegt Jezus, houd dit voor ogen. Ik ben met jullie tot aan de voltooiing van deze wereld. Oké, ga dus op weg, dat betekent in beweging komen. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn discipelen. Met andere woorden, ervoor zorgen dat iedereen ver weg, maar absoluut ook iedereen dichtbij, toegang heeft tot het evangelie. Toegang heeft tot het goede nieuws van Jezus. En deze opdracht van Jezus is niet alleen bestemd voor de fulltime zendelingen of evangelisten. Nee, dit is deel van de algemene roeping, zo noemen we dat. Deel van de algemene roeping die op ons leven allemaal ligt. Jezus bekend maken. Heer, ben ik geroepen om het evangelie te brengen en te verkondigen? Het antwoord is ja. Daar zijn wij allemaal toe geroepen. Maar zijn wij allemaal geroepen om op kist te staan en het evangelie op die manier te verkondigen? Nee. Maar wel, lieve mensen, is het zo dat wij die waarheid hebben leren kennen. Die waarheid waar Jezus over spreekt. Wij hebben de waarheid leren kennen. En dat is een enorm voorrecht. Het is zo bijzonder dat wij de waarheid van God hebben leren kennen en dat wij vanuit die waarheid mogen leven. En het gaat nog veel verder dan dit. Jezus zelf zegt namelijk dat de waarheid ons vrijmaakt. Dat zegt hij in Johannes 8, vers 32. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. U zult de waarheid kennen. Maar kennen we die waarheid dan om ze alleen maar voor onszelf te houden? Nee. Dat is deel van dat gericht zijn op die grote opdracht. Die waarheid die wij hebben leren kennen en de waarheid die wij hebben leren kennen om ons vrij te maken, om die ook weer te delen met anderen. Maar oh, wat is het moeilijk om de waarheid over God te verkondigen als eigenlijk de hele wereld om ons heen zegt dat niemand de waarheid in pacht heeft. Ik geloof dat het op dit moment in onze huidige samenleving enorm moeilijk is om over waarheid te praten. Maar eigenlijk is dit een uitdaging van iedere tijd. Zelfs in de tijd van Jezus hadden mensen hier al moeite mee. Dat zien we eigenlijk heel duidelijk in een gesprek tussen Pilatus en Jezus. Op een moment dat we eigenlijk ook herdenken deze week, een moment waarop Jezus terecht staat. Een gesprek dat plaatsvindt gedurende de laatste uren van Jezus op deze aarde. En dat lezen we in Johannes hoofdstuk 18. En daar zien we het antwoord van Jezus op de vraag van Pilatus waarom de Joden hem eigenlijk aan hem hebben overgeleverd. En dan zegt Jezus dit in vers 36 van Johannes 18. Daar staat, mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koningschap is niet van hier. En daarop zei dan Pilatus, u bent dus koning. Waarop Jezus weer antwoordt en zegt, u zegt dat ik koning ben. Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen. En ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg. En hierop zei Pilatus, maar wat is dan waarheid? En na deze woorden ging hij weer naar de Joden buiten en zei, ik heb geen schuld in hem gevonden. Wauw. Een gesprek tussen Jezus en Pilatus. Maar eigenlijk wat hier gebeurt, is dat Pilatus op het einde een vraag stelt. Geen echte vraag. We noemen dit een retorische vraag. Want Pilatus wacht namelijk niet op een antwoord. Hij verwacht geen antwoord en hij wacht ook niet op een antwoord. Want hij verlaat onmiddellijk weer die plaats en hij gaat naar de Joden die zich buiten hebben verzameld. Jezus kwam dus naar deze aarde, zo zegt hij zelf, om met de mensen in gesprek te gaan en om van de waarheid te getuigen. Maar Jezus kwam niet alleen om van de waarheid te getuigen. Hij kwam ook om de waarheid te brengen in deze wereld. Want ergens anders in het evangelie van Johannes zegt hij dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Goed, het tegenovergestelde van waarheid is leugen of bedrog en misleiding. Een van de grootste uitdagingen van de mens is dat wij leugens zijn gaan geloven. Er is bedrog de wereld binnengekomen. Wij zijn misleid. Dat begon al in Genesis 3, waar we leugens begonnen geloven over wie God is. En een van de grootste leugens door de gehele geschiedenis heen, maar vooral ook vandaag de dag, is dat jij als individu je eigen autoriteit bent. En als jij je eigen autoriteit bent, dan zou dat dus betekenen dat jij zelf kunt beslissen wat de waarheid is en wat niet de waarheid is. Maar dat is helemaal niet mogelijk. Dat is bedrog, het is simpelweg misleiding. Het is een leugen. Als ik hier zo'n whiteboard, zo'n schoolbord zou hebben staan en ik zou daar een hele kromme lijn op tekenen, en ik zou tegen jullie allemaal zeggen dat dit een hele rechte lijn is, want ik geloof dat deze lijn heel recht is. Zou die lijn dan recht worden omdat ik dat geloof? Nee. Het is nog steeds een ontzettend kromme lijn. Mijn persoonlijke kijk op de realiteit kan de werkelijkheid en de waarheid niet veranderen. En dit is waarom niet. Waarheid is niet flexibel. Volgens het woordenboek is waarheid een juist en nauwkeurig beeld van de werkelijkheid. En dan komt Jezus naar deze aarde en dan zegt hij dat hij gekomen is om waarheid te brengen. Met andere woorden, hij is gekomen om een juist en een nauwkeurig beeld van de werkelijkheid te brengen. En wat is dan het antwoord van Pilatus? Maar wat is dan waarheid? En opnieuw na het uitspreken van deze woorden vertrok hij. Met andere woorden, Pilatus stelde hier geen vraag, eigenlijk zelfs geen retorische vraag. Nee, Pilatus maakt hier op dit moment een statement. En hij zegt, wat is dan waarheid? Niemand heeft de waarheid in pacht. Niemand kan de waarheid kennen. Er is simpelweg geen antwoord op deze vraag. En weet u, ook als gelovigen vandaag de dag kunnen wij heel sterk beïnvloed zijn met deze gedachten. En ik denk dat het belangrijk is om daarbij stil te staan. Ook in onze maatschappij, maar zeker ook in onze christelijke omgevingen, zouden we wel eens de volgende dingen kunnen denken of zeggen. Wat jij gelooft is heel persoonlijk. Alleen jij hebt het juiste beeld. Anderen zouden dit kunnen zeggen. Het maakt niet uit wat je gelooft, als je maar in iets gelooft. Oké, als wij met deze gedachten beïnvloed zijn, dan zal dat uiteraard zijn uitwerking hebben in hoe wij kijken naar het thema evangelisatie. Want het onmiddellijk resultaat is dat we dan terughoudend zullen zijn om de waarheid aan andere mensen te vertellen. Omdat wij onze waarheid of de waarheid van Jezus niet willen doordrukken aan de mensen om ons heen. Het resultaat daarvan is dan weer dat we ons prima zullen berusten in het feit dat het wel oké is om onze buurman niet te vertellen over wie Jezus werkelijk is. Maar dan komen we bij de volgende uitdaging. En die uitdaging is dat het helemaal niet mogelijk is, dat het zelfs gevaarlijk is als wij allemaal onze eigen waarheid zouden hebben en volgens die waarheid zouden gaan leven. Waarheid komt namelijk heel nauw. Waarheid is heel precies. Ik kan niet zomaar iets bedenken. Waarheid is heel absoluut en constant. Er is geen links en er is geen rechts. Er is zelfs geen discussie mogelijk. Waarheid is niet tolerant en is helemaal niet flexibel. Kun je je voorstellen wat er misgaat in deze wereld? Als we zeggen, dit is mijn waarheid en ik leef bij deze waarheid. Hoeveel argumenten, hoeveel ruzies ontstaan er niet? Omdat twee individuen met hun eigen waarheid naar een situatie kijken. Hoeveel oorlogen zijn er niet begonnen? Hoeveel oorlogen zijn er niet gaande? Omdat twee partijen met een verschillende blik naar de werkelijkheid kijken. Maar weet u, binnen de werkelijkheid van God zit er heel weinig speelruimte. Er is geen links en er is geen rechts. En daarom moeten de mensen het goede nieuws van Jezus horen. Het goede nieuws van de waarheid dat Hij de enige Zoon van God is. Dat Hij diegene is die is gestorven en weer is opgestaan. Zodat de weg naar de Vader is vrijgemaakt. Amen. En als wij dan die waarheid verkondigen aan mensen, als we dan het goede nieuws brengen, dan kunnen we natuurlijk een voorbeeld nemen aan hoe Jezus dat zelf deed. Jezus ging altijd in gesprek met mensen. Maar Jezus, en dat zien we heel veel in de evangelieën, Jezus stelde heel veel vragen. En daar zit zo'n belangrijke sleutel in. Zoals ik net al zei, kunnen we een bepaald beeld hebben van evangelisatie, waarbij we denken dat het woord verkondigd moet worden. Het woord moet gepredikt worden. En uiteraard gaat het erom dat mensen het goede nieuws horen. Maar weet u, het gaat eerst om de persoon en pas daarna over de boodschap. Als we een gesprek in zouden gaan en volledig focussen op de boodschap zonder de persoon te zien en zonder te weten waar die persoon zich bevindt in het leven, dan zouden we wel eens de plank volledig mis kunnen slaan. Vragen stellen. Dat is zo ontzettend belangrijk. En daarna komt natuurlijk ook het luisteren naar de antwoorden die de mensen geven op die vragen. Het gaat erom dat we interesse tonen. Niet als een trucje, maar oprechte interesse tonen. Laten zien dat iemand belangrijk is. Laten zien dat iemand waarde heeft. Dat is al het eerste deel van het evangelie. Ervoor zorgen dat iemand zich gezien voelt. Als we de evangelie lezen, dan zien we dat er vaker geschreven staat dat Jezus, wanneer hij de menigte zag, dat hij zich bewogen voelde met medelijden, omdat hij ontzettend veel schapen zag zonder een herder. Evangelisatie begint dus met een hart vol bewogenheid. Omdat er vele en vele en vele mensen rondlopen zonder de herder te kennen. Zien wij mensen werkelijk nog als verloren schapen? En is het ons hart om die mensen terug te brengen naar de Vader? Oké, maar hoe krijgen we dan dat bewogen hart voor de verlorenen? Allereerst kunnen we daar natuurlijk Jezus zelf om vragen. Om met behulp van de Heilige Geest ons hart aan te laten raken voor die dingen die zijn hart raken. Maar daarnaast, zoals ik al zei, door de verhalen van mensen te horen. Bewogenheid komt als we de verhalen van mensen horen. Weet u, wij leven in een maatschappij, maar ook in een tijd waarin alles heel vlug en afstandelijk gebeurt. Alhoewel we door sociale media meer en meer met elkaar verbonden zijn, is er meer en meer eenzaamheid. Cijfers van onderzoeken tonen dit zelfs aan. Mensen zijn meer en meer met elkaar verbonden, maar de eenzaamheid groeit. Dus oprechte vragen stellen aan mensen en een oprechte interesse laten zien aan mensen is al een getuigenis op zich. Een tijd geleden, niet dit jaar, in van de afgelopen jaren, reed ik met de auto rond in een grote stad, in België eigenlijk. En ik was te ver gereden, ik moest ergens anders heen, dus ik draaide mij met de auto en daarvoor reed ik een benzinestation op. En het was heel koud, het was donker, het was laat in de avond. Het sneeuwde, het regende, het was aan het vriezen. Dus terwijl ik dat benzinestation oprij en gelijk weer doorrij, zie ik in mijn ooghoek een man staan. Die zo leek het heel blij was mij te zien, maar alles ging heel snel, want ik hoefde niet te tanken, ik moest gewoon weer doorrijden. Dus uiteindelijk kijk ik in mijn achteruitkijkspiegel, zie ik nog dat hij zijn hand uitsteekt, maar dat hij ook wat teleurgesteld kijkt dat ik weer doorrij. Dus terwijl ik mijn weg vervolg, denk ik daarover na en denk ik, wat was daar aan de hand? Waarom stond die man daar? Waarom stak hij zijn hand op? Waarom zag ik in zijn ogen wat ik in zijn ogen zag? Dus een paar straten verder draaide ik mij opnieuw, ging weer naar dat benzinestation, rijdde dat benzinestation weer op en hij staat er nog steeds. Dus toen vroeg ik hem, wat is er aan de hand? Wat gebeurt er? Een man van buitenlandse afkomst. Kon geen Nederlands, kon bijna geen Frans, bijna geen Engels. Dus u kan zich het gesprek een beetje voorstellen. Was niet echt een gesprek. Maar waar kwam het op neer? Hij had een jerrycan bij zich. En hij vertelde, ik kan een beetje Frans, een beetje Engels, hij ook een klein beetje, dus het lukte wel. Hij vertelde dat hij een soort kacheltje had in zijn flat, waar gewone benzine in moest om dat te laten branden. Hij had wel contant geld bij zich, maar bij benzine is ons tegenwoordig de meeste, zeker 's avonds laat, kan je alleen maar pinnen. Dus hij zei, ja, ik kan niks. Dus wat deed ik? Ik pinde, ik bevulde dat. Ik zei, geld, laat maar zitten. In die tijd was het nog iets goedkoper. Dus echt, laat maar. Het ging over een paar euro, laat maar. Ik vervolg mijn weg weer en ik denk, wauw. Weet u, heb ik hem die avond over Jezus verteld? Heeft hij zich die avond zijn leven aan Jezus gegeven? Nee. Maar ik heb wel Jezus laten zien. Ik heb oprechte interesse getoond aan iemand. Iemand die op dat moment wanhopig was, heb ik een stukje van de liefde van Jezus kunnen laten zien. Weet u, dit is geen valstrik natuurlijk. Lief en leuk zijn naar de mensen om ons heen en ze dan uiteindelijk maar de boodschap van Jezus, ik wil bijna zeggen door ons trot duwen, maar dat klinkt wat negatief in een kerk natuurlijk. En alleen maar de boodschap van Jezus verkondigen, nee, het gaat hand in hand. Jezus laten zien aan mensen, maar absoluut ook de boodschap van Jezus verkondigen. Maar in de eerste plaats gaat het om het zien van onze medemens. Zien van diegene die zonder hoop is. Ook al weet die persoon dat zelf nog niet. Niet met een boog om mensen heen lopen, maar juist op mensen afstappen en interesse laten zien. Oké, maar op mensen afstappen, dat is wel heel spannend. Amen, dat vind ik ook nog steeds. Maar even een vraagje voor de getrouwde mannen in ons midden. Waar spendeert u het liefste tijd als jullie vrouw aan het shoppen is? Is dat... Ja, ik kom ergens met mijn vraag. Is dat in de winkel bij je vrouw? En dan moet je soms een andere maat geven. Mijn vrouw zit daar, dus ik zal opletten met wat ik zeg. Of sta je het liefst buiten de winkel, gewoon te wachten tot je vrouw klaar is met shoppen in die specifieke winkel? Je hoeft geen antwoord te geven trouwens. Anders moeten jullie de hele dag nog praten over het antwoord dat je hebt gegeven. Maar let hier maar eens op. Volgende week zaterdag, net voor Pasen, heel druk in de Herenstraat, waarschijnlijk in Groningen. Let hier maar eens op. Hoeveel mannen er buiten aan die winkel staan, in plaats van in de winkel. En meestal hebben ze heel wat tasjes in hun hand. En dan weet je dat ze al een tijdje in die straat of in die stad rondlopen. En dat ze er eigenlijk wel een beetje klaar mee zijn. En weet u, het kan nog wel even duren. Dus dit zijn de beste gesprekspartners. Zij kunnen nergens heen. Want hun vrouw is nog in die winkel. En dat duurt misschien nog wel even. Ik weet niet, ik moet straks ook een gesprek hebben, denk ik. Maar echt waar. Ik heb vaker gesprekken gehad met mensen, met mannen, die daar maar stonden met hun tasje voor een kledingwinkel. En natuurlijk weet je, zo'n gesprek zal niet eeuwig duren. Want uiteindelijk komt de vrouw zeker eens uit die winkel en dan ga je weer naar de volgende winkel. En ja, je kan ook met ze meelopen en bij de volgende winkel hetzelfde doen. Maar dit zijn de beste gesprekspartners. Weet je, evangelisatie gaat veel vaker over het zaaien van zaadjes in de goede of sowieso eigenlijk in iedere grond. Weet u, wij hebben vaak dat idee, en dat noemde ik al eerder vanochtend, we hebben vaak dat idee dat een gesprek pas succesvol, al vind ik dat een lastig woord, maar dat een gesprek pas succesvol is als iemand ter plekke zijn leven aan de Heer zou geven, zoals we dat dan zo mooi zeggen. Maar nogmaals, het planten van zaadjes of het zaaien van zaadjes is zo belangrijk. Weet u, van de meeste gesprekken die wellicht op straat gevoerd worden, zal er maar een heel klein percentage, een heel klein deel resulteren in iemand die zijn leven onmiddellijk aan Jezus geeft. En misschien denkt u dan, ja zie wel, dan heeft het toch geen nut, maar absoluut wel. Weet u waarom? Omdat iedereen zich op een andere plek in zijn of haar leven bevindt. En dat zien we heel mooi terug op dit plaatje wat ik graag wil laten zien, op deze schaal. En op deze schaal zien we, als het goed is, zien we Jonathan, ja. Yes, op deze schaal zien we, en ik ga er niet helemaal doorheen, maar we zien hier heel wat stappen van waar wij als mensen ons kunnen bevinden. Als we het helemaal onderaan kijken, dan zien we -9. Iemand heeft totaal geen begrip van wie God is. Iemand heeft dus nog nooit over Jezus gehoord. Iemand heeft geen toegang tot het evangelie. Iemand kent geen gelovigen, enzovoort, enzovoort. En hoe verder we ons op die schaal bevinden, hoe dichter iemand komt bij Jezus. Iemand kan de waarheid leren, iemand kan een gesprek hebben met een gelovige, iemand kan voor de eerste keer een kerk binnenkomen. En het gaat erom, weet u, evangelisatie is dat we iedere keer iemand verder helpen op deze schaal. En dat kan zijn van stap -8 naar -7, van -6 naar -5, maar misschien absoluut ook wel van stap -1 naar 0. Waar iemand inderdaad beslist om zijn of haar leven volledig aan Jezus te geven. Waarop we wel mogen uitleggen dat Jezus de hoop van deze wereld is. Waarop we wel mogen uitleggen wat Pasen werkelijk betekent. Waarop we antwoorden mogen geven of waarop we mogen zeggen dat Jezus zoveel antwoorden heeft op zoveel vragen. Dat Hij uiteindelijk alle tranen en alle trouwen weg zal nemen. Evangelisatie, lieve mensen, gaat veel vaker over het openen van ogen dan om het prediken van de boodschap. Waarheid brengen in woorden en in levensstijl. En die waarheid die kunnen we brengen door mensen nieuwsgierig te laten worden. Door mensen te prikkelen. Met een interessante prikkelende vraag bijvoorbeeld. Of met kunst bijvoorbeeld. Of ook met symbolen. Ik heb nog een plaatje meegenomen. 4 hele mooie symbolen. Het lijkt haast een wiskundige formule. Met deze plaatjes gaan onze DTS-studenten vaak de straat op. Levensgroot, heel groot, uitgeprint. Maar je kan ze ook op een ansichtkaart printen en aan mensen vragen wat deze formule zou kunnen betekenen. En dan van de mensen horen wat hun antwoorden hierop zijn. En dan uiteindelijk leggen we aan de hand van deze plaatjes het evangelie uit. Waarbij het hart inderdaad staat voor liefde. Dat is meestal wel iets wat de meeste mensen op straat zullen noemen. Het hart staat voor liefde. Jij en ik, u en ik geloof dat wij geschapen zijn om lief te hebben en om geliefd te zijn. Weet je, je kan op een verlaten eiland wonen met alles wat je hartje begeert, met alle spullen en alles wat je maar wil, maar helemaal alleen. En wellicht zal je daar geen vreugde in vinden. En dat is precies wat het tweede symbool betekent, dat scheidingsteken. gedeeld door. Er is scheiding gekomen tussen God en de mens. Door keuzes die de mens zelf heeft gemaakt. Wij als mens, wij hebben ervoor gekozen om ons leven te leven zonder hem. En daarom kwam Jezus. Geen plusje in de formule, maar juist het kruis. Het kruis waarop we proclameren, waarop we zeggen dat Jezus is gekomen om waarheid te brengen, maar ook om te sterven aan het kruis, zodat de weg naar de Vader weer vrijgemaakt kon worden. En uiteindelijk het vraagteken, want dan komen we bij jou. Dan komen we bij u. Dan komen we bij mij. Welke keuzes maken wij dagelijks waarop we Jezus kunnen laten zien? Maar ook nu we de waarheid gehoord hebben, welke keuzes maken we nu we dat accurate en nauwe beeld van de werkelijkheid hebben leren kennen? En met die gedachte wil ik ons ook uitdagen om deze goede week, de heilige week, de stille week in te gaan. Een week waarin wij ons werkelijk voorbereiden op Goede Vrijdag, het herdenken van het sterven van Jezus aan het kruis, maar nog meer ook op volgende week zondag, het paasfeest. Waarbij we werkelijk herdenken dat Hij leeft. En wie mogen wij, en wie mag jij, en wie mag u deze week de waarheid van het goede nieuws van Jezus Christus verkondigen? Daarmee wil ik graag afsluiten. Zullen we gaan staan als gemeente? Vader, we danken u dat we de waarheid hebben mogen leren kennen. Jezus, we danken u dat u naar deze wereld bent gekomen om van de waarheid te getuigen en om waarheid te brengen. Maar Heer, we danken u ook voor die algemene roeping die op ons leven allemaal ligt. Dat we niet geroepen zijn om die waarheid voor onszelf te houden, maar dat we die roeping hebben om anderen deel te laten worden van uw evangelie, uw goede nieuws. En dan, Heer, dank ik u dat we deze week in mogen gaan met de kern van het evangelie in ons hoofd, in onze gedachten, in onze emoties en in onze gevoelens. Dat we mogen weten dat u inderdaad bent gestorven, maar ook weer bent opgestaan, zodat wij mogen leven. Heer, ik bid voor vrijmoedigheid voor ons als gemeente. Als we inderdaad zeggen dat we gericht zijn op de grote opdracht, dan bid ik voor een vrijmoedigheid dat we die evangelie, dat goede nieuws, ook zullen uitdelen aan onze buur, aan onze vriend, aan ons familielid. Maar ook aan diegenen die we helemaal niet kennen, al die mensen in de winkelstraat. Heer, en zo willen we zeggen dat we uw naam prijzen en loven, dat we uw naam zegenen, want u komt toe, alle lof, prijs en eer. We zegenen u en we zegenen elkaar in Jezus' naam.